Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
De Amerikanen leveren meer raketsystemen. De Europese Unie stort vooral geld, veel geld in Oekraïne. Daar gaan we het straks over hebben. Wat gebeurt er op de achtergrond? Wat is de impact van de steun? Hoe zien we die oorlog op dit moment zich ontwikkelen? Maar we gaan eerst naar Taiwan. Bij ons buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-correspondent Geert-Jan Haan. Goedemorgen, mannen.
Goedemorgen.
Bernard, even bij jou. Nancy Pelosi gaat waarschijnlijk toch naar Taiwan. Vanavond om 16:30 Nederlandse tijd bijna landt ze in Taipei. Ondanks dreiging vorige week in die videoconference tussen Biden en Xi Jinping. Dat de Amerikanen met vuur spelen als dit gebeurt. Maar dit melden CNN en de Taiwanese media. Er is nog geen officiële bevestiging. Dit bezoek van Pelosi, waarom zet ze toch door? Ze weet hoe gevoelig het ligt.
Ik hou een slag om de arm, als je niet erg vindt. Ja. Omdat het is pas waar als het waar is. En deze verhalen die gaan nu al een paar dagen. Dat ze het misschien dan toch doet. Ja. En we weten het pas als ze het doet. Als ze het doet, dan weet ze één ding heel zeker. Dan heeft ze de woede op de hals gehaald van Xi Jinping, de Chinese president. Maar eigenlijk ook van de eigen president Biden. Mm-hmm. Want die is gewoon tegen. Die vindt het heel onverstandig. Die vindt de timing fout. Die vindt ook de suggestie die wordt gewekt dat door de situatie in Oekraïne er nu een grotere kans is dat China Taiwan zal innemen of binnenvallen, waar gewoon geen enkele aanwijzing voor is. Dat vindt hij ook niet verstandig. Dus het is een vorm van provocatie. Zowel in de ogen van de Chinezen als in de ogen van het Amerikaanse top-echelon. Ik moet er wel bij zeggen dat beide partijen dat ook wel vinden in het Amerikaanse congres, maar dat er ook wel heel veel bijval is voor die actie van Nancy Pelosi.
Ja, precies, want wij zien Taiwan niet als een afvallige provincie, maar als een apart land.
Jawel, maar het is natuurlijk allemaal, het is één groot hypocriet verhaal, want dan hadden we in 1971, toen we Taiwan uit de VN kiepten om China erin te halen, niet allemaal collectief, inclusief Nederland, onze betrekkingen moeten verbreken.
Ja. Dat is
dus nou net doen alsof dat arme stukje democratie wordt bedreigd en wij allemaal iets moeten doen. Begin dan met een ambassade te openen, zou ik zeggen. Ja. Maar daar hebben ze het lef niet voor.
Nee, precies. Stel, Pelosi bezoekt wel. Het is wel een lijn die ze dan volgt, omdat ze zich altijd heeft verzet. Hè. Ik vind het wat dat betreft zo stoer zijn als het wel doet. Want ze heeft, en in weerwil van wat iedereen zegt, ze heeft altijd gezegd dat dit niet kan. Nee. Wat de Chinezen doen met
haar. Nee hoor, wat dat betreft is ze buitengewoon consequent. Ja. Er gebeurt niets. Ze heeft het niet zo ter plekke even verzonnen. Helemaal gelijk in. En de gevolgen zullen ook allemaal wel weer meevallen. Hoor. Je krijgt dan van die, de spierballentaal uit Peking. Die zal worden begeleid met allerlei exercities in de lucht en op zee. Dus er stomen dan schepen op. En er gaan dan heel veel straaljagers langs, vlak langs Taiwan gieren. Als een soort intimidatie. Maar dat is het dan. En dan gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Precies. Hoop ik en verwacht ik.
Ja, we gaan het zien inderdaad vanmiddag of ze gaat landen of ze inderdaad naar Taiwan gaat. We gaan even naar de wapenleveranties, mannen. Geert-Jan, want er worden steeds nog nieuwe wapens en systemen geleverd vanuit het Westen. Gaat het dan alleen maar om die HIMARS raketsystemen van de Amerikanen of gaat het ook over andere wapensystemen?
Nee, het gaat zeker ook over andere wapensystemen die soms misschien wel net zo waardevol kunnen zijn als de HIMARS. Wat er alleen speelt met de HIMARS is dat de HIMARS is gehyped. En dat ding doet natuurlijk ook fantastisch zijn werk vanuit Oekraïns perspectief. Alleen, er worden in Oekraïne dan ook liedjes van gemaakt. Er ontstaat een soort HIMARS-verheerlijking. Dat deden ze eerder met de Javelin, toen dat het wapen was dat wij leverden. En zo zie je dat met wel meer dingen. En dan krijg je dus het beeld van dat er alleen maar HIMARS zijn en dat die de logistiek van de Russen kunnen tegenhouden. Ja. Alleen er zijn meer lange afstands raketten en wapens die richting Oekraïne komen en ook daadwerkelijk aankomen. Ook bijvoorbeeld vanuit Duitsland, vanuit Engeland. Dus dat is goed om te benadrukken.
Ja, duidelijk. Nou, belde Zelensky, die belt, weten we, geregeld met westerse leiders. Gisteren heeft hij weer 1,5 uur aan de telefoon gehad met Emmanuel Macron. Wat is er jou opgevallen in dat gesprek?
Ja, ik heb beide verklaringen gelezen. Dus zowel van Kiev als van Parijs. En daar zit nogal wat nuanceverschil dan tussen.
Ja.
Wat mij opviel aan de verklaring van Zelensky was dat hij aangeeft dat hij met Macron heeft gesproken over de anti-oorlogcoalitie in Afrika. Dus dat hij heeft gesproken met Macron over of Afrikaanse landen zich nou ook uitspreken tegen die oorlog.
Mm-hmm.
En dat die coalitie zou zijn uitgebreid. In de verklaring van het Élysée lees ik daar helemaal niks over. En ik zie dat Macron in twee landen, met Guinea-Bissau en met Cameroen, het heeft gehad over Oekraïne en de mogelijke politieke gevolgen.
Ja.
Maar dit is nou wel iets dat heel interessant is, ook voor Bernard, als hij volgende maand in New York is, bij de VN, om eens te kijken hoe kijken die Afrikaanse landen op dit moment nou naar dat conflict. Ook ja, omdat we nu natuurlijk in afwachting zijn van wat er met die graanleveranties gaat gebeuren.
Ja, en daar wordt gewoon gegeten. Nou, Bernard, ik denk dat je het antwoord daarop wel kan geven.
Nou, er zijn een paar dingen. Nee, dat is inderdaad heel interessant, hoor. En ik ga daar zeker achteraan als ik daar ben. Want dat is een van de gelegenheden in het jaar dat je al die diplomaten uit de hele wereld bij elkaar hebt en dat ze ook vaak aanspreekbaar zijn. Het beeld, denk ik, dat je gaat krijgen, is dat de Afrikaanse landen zeggen, in principe hebben wij traditioneel enige sympathie voor Rusland, want toen dat nog Sovjet-Unie was, hebben we heel veel aan ze gehad.
Mm-hmm.
De bevrijdingsbewegingen en ga zo maar door. Dat zijn we niet vergeten. Maar met dit conflict hebben we helemaal niets te maken en we willen er ook helemaal niets mee te maken hebben. Het enige wat wij willen is tarwe.
Ja.
En ik denk dat dat de boodschap wordt.
Ja, eten. Nog eventjes naar het steunprogramma van de Europese Unie. Weer een 500 miljard euro overgemaakt naar Oekraïne. Wat gebeurt er met dat geld? Is dat ook weer iets wat in de defensietas gaat van de Oekraïners?
Nou, dit is op dit moment macro-economische steun.
Ja.
Dus gisteren 500 miljard, vandaag 500 miljard. Brengt het op 1 miljard euro in totaal van een fonds van zo'n 9 miljard euro aan macrofinanciële steun. Maar er zijn ongelooflijk veel fondsen. Kijk, dit is eigenlijk directe steun. Want delen van Oekraïne zitten zonder gas, water, licht.
Mm-hmm.
Je hebt collega Floris Akkerman gehoord over hoe ze in Mykolaiv in het zuiden, wat wel Oekraïns gebied is, maar dat ze daar bijvoorbeeld geen drinkwater hebben. Nou, daar moet je dus ook aan denken. Je wilt tegelijkertijd de werkgelegenheid op een of andere manier draaiende houden, of de economie draaiende houden. Je hebt uitkeringen nodig. Maar er zijn ook militaire potjes. En wat we misschien niet ons met z'n allen realiseren is dat die wapens die wij met z'n allen aan Oekraïne leveren, dat daar ook een Europees potje voor is. Dus op dit moment staat de balans op 2,5 miljard euro. En wat betekent dat? Het is een soort declaratiefonds.
Mm-hmm.
Dus als Nederland of Polen wapens levert aan Oekraïne,
ja,
dan zouden ze dat, als ze willen, mm-hmm, dat mogen declareren.
Precies,
bij de Europese Unie.
Ja, ja.
Ja, met een plafond tot 6 miljard euro.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Als ik één klein dingetje over mag zeggen, Geert-Jan en ik hebben het al eerder over gehad. Het heeft ook wel iets, vind ik, bezwaarlijks. Want Oekraïne is dus, zo langzamerhand kun je zeggen, helemaal niets meer zonder het Westen. Het drijft helemaal op de westerse wapens. En nu ook op, in feite, het in stand houden van de begroting. En dat heeft iets, vind ik, dat is wel heel bezwaarlijk, hoor. Dat, we doen van alles, dus het is een oorlog. We doen er zelf niet aan mee, maar het zit wel heel erg op het randje.
Ja, precies. Het is dat we nog net geen boots on the ground hebben, maar nee, we leveren de boots
voor
wel.
De rest echt alles.
De boots en de ground worden geleverd door de Europese Unie, dat klopt. Ja. Eventjes naar het andere, dat graanschip hadden we het net al over Iwan en ik. Dat gaat heel moeizaam, die Razzoni die nu naar Turkije gaat. Eerst de Bosporus door en dan naar Libanon moet. Het is allemaal vertraagd, het schip vaart langzaam. Is dat een voorbode van hoe die graantransporten verder de komende tijd gaan, Bernard, denk je?
Deze gaat maar 10 knopen per uur. Ik denk eerlijk gezegd dat dat voorzichtigheid is in verband met de mijnen. Die zijn dan wel geruimd op die route.
Ja.
Maar ja, er zal er maar eentje blijven liggen. Hè? Dat kan zo gebeuren. Dat is echt een ingewikkelde kwestie. Dus ik denk dat dit voornamelijk te maken heeft met de verstandigheid of de voorzichtigheid van de kapitein.
Ja.
Het verhaal van Oekraïne, maar ook van Turkije is, er liggen nu alweer 12 schepen klaar voor de volgende zendingen. Alleen hoe dat precies gaat, dat weten we niet. Floris wees er van de week op dat het niet zo simpel is. Het gaat niet alleen om het vervoer, maar ook hoe krijg je die scheepvaartmaatschappijen zo gek om het risico te nemen. En hoe zit het met de verzekering? Dus er zitten ook hele gewone praktische problemen aan. Niettemin is het mijn indruk dat alle partijen echt wel iets voor over hebben om die zaak behoorlijk op gang te krijgen.
Duidelijk. Nog even naar de situatie op het slagveld in de Donbas. We hadden het daar eerder al over met Dick Sandé, Geert-Jan. Wat hoor jij terug uit die regio?
Ja, als ik kijk naar zowel Oekraïense als Russische berichten daarover, dan zijn die wat wisselend. Dus de Russen hebben het aanhoudend over dat ze dat ze bezig zijn met een opmars, dat het goed gaat. Als ik dan kijk op hun militaire kaartjes, dan zie je nog steeds niet heel veel vooruitgang, maar wel dat ze ook steeds meer steden aan het aanvallen zijn met raketten, maar echt veroveren. Dan heb je het nog niet over grote stukken die ze de laatste tijd pakken. En in Oekraïense media gaat het echt vooral over het zuiden. Die zijn eigenlijk alleen maar met hun hoofd bij de herovering van Gerson.
Ja.
En ze hopen natuurlijk dat ze een deel van die Russische troepen wegtrekken uit de Donbass, zodat ze daar wat lucht creëren. En daar lijkt het op dit moment, voor zover je dat kan overzien, voor een beetje op.
Ja, duidelijk. Nog eventjes, mannen, naar de uitspraken die we ook net lieten horen van Antonio Guterres, de baas van de VN. Die zegt, we zijn op het randje van een nucleair conflict. Hoe denken jullie daarover? Klopt dat? Of is hij onnodig de wereld aan het bang maken?
Nou, ik vond het wel verstandig, omdat je moet eens kijken hoe vaak wij het de afgelopen maanden al over de nucleaire factor hebben gehad.
Ja.
Dus gewoon objectief is een reden om iets ongeruster te zijn dan we normaal zijn. En we denken normaal altijd, die dingen zijn daar voor de afschrikking, daar gebeurt echt niks mee. En wat ik niet onbelangrijk vind, is dat, je weet, er is nu die speciale conferentie over non-proliferatie. Die is 2 jaar uitgesteld bij de VN, ja, maar die is nu eindelijk begonnen. En zowel Rusland als Amerika, dus Poetin en Biden, hebben allebei schriftelijke verklaringen ingestuurd, zal ik maar zeggen, een e-mailtje gestuurd. Langs de tekst van, het heeft geen zin om een nucleair conflict te beginnen, want dan zijn er geen winnaars.
Ja.
Dat zeggen ze allebei. Je kunt ervan vinden wat je ervan vindt, maar ik vind het niet onbelangrijk.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.